beste mensen, literatuur, liefhebbers. Ik zou graag beginnen met een passage uit Brieven uit Nergenshuizen. Het contact tussen lezer en schrijver is iets heel bijzonders. Zeker als ze elkaar in levende lijven ontmoeten, wat toch niet dagelijks het geval is. En onze auteur, Paul de Wispelaar, die schreef daarover in Brieven uit Nergenshuizen. Het verlangen naar de oorsprong kan voor de lezer het verlangen naar de schrijver zijn. Zoals voor de schrijver het verlangen naar de lezer het verlangen naar zijn bestemming is. Vandaar het verlangen om elkaar in levende lijven te ontmoeten. En hij vervolgt: maar zulke ontmoetingen leiden heel vaak tot misverstand. Wie de lezers ontmoeten is niet zozeer de eigenlijke schrijver, want die is onzichtbaar. De deur van zijn werkkamer trekt hij zorgvuldig achter zich dicht, maar veeleer ook weer een lezer die er maar het zijne van weet. Dat is eigenlijk de auteur die kon praten over zijn werk. Meneer de Wispelaar, het contact met de lezers hier uit onze streek. U geeft heel wat spreekbeurten, voordrachten. Doet het u nog altijd iets? Hoe kijkt u daar tegenaan?
Verlangen waar ik het over heb in, of had in het in de Brieven uit Nergenshuizen. Ik denk dat het dat die passage voortgekomen is uit deze ervaring. Eigenlijk is het zo dat de schrijver zoals we hem nu kennen een betrekkelijk modern verschijnsel is. Wel modern in een ruime zin weliswaar, maar hij is toch voortgekomen uit de democratisering van de boekdrukkunst. De schrijver tot in de 17e eeuw, dat is wel behoorlijk lang geleden, maar toch, in de geschiedenis is dat niet lang. Was een schrijver natuurlijk, niet iemand die schreef, maar die verkeerde in betrekkelijk kleine en intieme kringen. Hij was ook in grote mate afhankelijk van mecenas, van geldschieters, mensen die hem steunden, persoon. En hij, in die zin, had hij iets behouden tot zeker het eind van de 17e eeuw, begin van de 18e eeuw, van de oorspronkelijke, van de persoon waaruit in feite de schrijver is voortgekomen, namelijk de verteller. De verteller, de middeleeuwse verteller. Dus iemand die gewoon het verhaal vertelt en zijn publiek zit om hem heen. De verteller in de kring, zoals je het zou kunnen zeggen. Er is een directe band, of er was, stond, een directe band tussen de verteller en de toehoorders. Ik begrijp, nou, het vertellen is zo goed als uitgestorven, er wordt niet meer verteld eigenlijk. Maar het vertellen, in die zin waar ik het nu heb, is nog op het land bijvoorbeeld, en hier en daar nog wel, in zogenaamde achtergebleven streken, nog lang blijven voorbestaan. Misschien bestaat het hier en daar nog wel. Nou, dan heb je dus het verschijnsel van een directe confrontatie, een directe binding van de verteller met zijn toehoorders. Dat is sinds de democratisering van de boekdrukkunst en de economische democratisering in het algemeen totaal veranderd. Het boek is een marktproduct geworden, langzamerhand, een marktproduct. De schrijver is, zegt men, en er is aan de ene kant is dat natuurlijk ook zo, is daardoor bevrijd van zijn persoonlijke mecenassen, zijn sponsors zou je nu zeggen, want daar komt het eigenlijk op neer. Hij is daarvan bevrijd, hij heeft veel meer bewegingsvrijheid gekregen, maar hij is nu afhankelijk van de markt. Dus er is een nieuwe afhankelijkheid gekomen, waarvan we nu op onze dagen, dan is de rechtvaardige kant, de dagelijks ervaren. Dus dat wil zeggen dat het verschijnsel literatuur ook, zoals alle verschijnselen, steeds meer is meegezogen in het bedrijfsleven, door het bedrijfsleven, in de economie. Maar goed, wat is het gevolg daarvan is dat je dus als schrijver, in de eenzaamheid zit te schrijven, je hebt gezegd, de schrijver trekt de deur van een kamer achter zich, denkt, eerst onzichtbaar. Dat is inderdaad zo, het schrijven gebeurt in de volstrekte eenzaamheid. Kan niet anders. Het is een zeer eenzame bezigheid. Het is een hele ouderwetse bezigheid. In die zin, je zit alleen opgesloten op een kamer met een pen te schrijven. Misschien niet met een pen, sommigen met een computer zelf. Ik met een pen, heel ouderwets. Het absoluut meest ouderwetse wat er bestaat. met een pen op papier zitten schrijven, alleen in een kamer. Het is bijna nog de middeleeuwen. Hè? De klerk in de middeleeuwen, het was toen geen vulpen, het was een ganzenveer, maar dat maakt niet veel verschil. De situatie is in feite dezelfde gebleven. Alleen, dus je zit daar, en als het boek af is, en het is verschenen, het is uitgegeven, dan zoekt het zijn weg, zoals men steeds meer zegt, op de markt. Het zoekt zijn weg naar de lezers. Als schrijver heb je er geen idee van, nu kom ik eigenlijk maar een keer naar de zij. Als schrijver heb je er geen idee van waar dat boek allemaal naartoe gaat. Wie dus die lezers zijn. Het zijn er, blijkt op een gegeven moment, duizenden, het zijn er tienduizenden. Maar wie zijn dat in godsnaam? Dus via dat boek is er natuurlijk, leeft er, een contact tussen de schrijver en die duizenden mensen die verspreid over het land, of over Midden-Nederland, dat boek lezen. Wie is dat? Dat is toch een merkwaardig. Ik begrijp wel die vraag. In godsnaam, wie zijn die mensen die dat boek lezen? Van sommigen weet je het, dat is een klein deel weet je het. Een heel klein deel kan je persoonlijk, maar dat is natuurlijk maar, dat zijn maar enkele mensen. Maar dan heb je mensen, lezers, die je brieven schrijven. Dat zijn er al veel meer. Dat zijn lezers die een direct contact zoeken via een brief met de auteur. Nou, dat is dus zoiets van het verlangen van de lezer naar de schrijver. Een lezer die door het boek, want het zijn natuurlijk altijd lezers die dat doen, die door het boek gegrepen zijn, die het boek interessant vinden en zo, die in het boek van alles herkend hebben bijvoorbeeld, maar goed, die erdoor aangesproken zijn, en die dus zoeken contact via een brief dan in dit geval met de auteur. Ik vind dat eerlijk gezegd een ontzettend prettige ervaring. Dat is voor mij eigenlijk de grootste geestelijke dan beloning voor het schrijven. Dat je dus, dat er lezers zijn, tientallen, honderden soms, die je dus brieven schrijven. Daar heb je dat contact. Lezers die je schrijven waarom ze dat boek mooi vinden, wat ze er goed in vinden, wat ze er minder goed in vinden eventueel, wat hun erin tegenstaat, kan ook, weet ik wel, al die dingen. Dus die reageren op iets wat je... Daarom ken je de meeste, ken je ze nog niet persoonlijk. Soms ontmoet je ze later een keer, dat kan ook. Dus, maar de meeste ontmoet je nooit. Maar er is een schriftelijk contact tot stand gekomen. Nou, dat beantwoordt aan het verlangen van de schrijver naar de lezer. Natuurlijk, de lezer, als je het in het algemeen zegt, de lezers, de groep van lezers, dan kun je zeggen, iedere schrijver verlangt ernaar om zoveel mogelijk lezers te hebben. Dat spreekt vanzelf. Maar dat is een onbekende anonieme groep, dat weet je niet. Maar dus ook de persoonlijke lezers. En ik denk van de kant van de lezers is er het verlangen, op een gegeven moment kan het verlangen zijn om de schrijver, ja, op een of andere manier ook persoonlijk te ontmoeten. Zij het via brieven, zij het, zoals hier vanavond, op andere manieren soms ook. Dus er is natuurlijk het werkelijke contact ontstaat natuurlijk via het boek. Hè, het lezen, dat spreekt vanzelf. Ik bedoel het schrijven en het lezen. Dat zijn aan elkaar beantwoordende activiteiten. In feite schrijven impliceert lezen. Het is volstrekt ondenkbaar dat je iets zou schrijven in de volstrekte zekerheid dat het nooit gelezen zou worden. Dat is volstrekt ondenkbaar. Ik bedoel, het ene roept het andere op. En wie leest weet ook dat het geschreven is. Dus die begrippen roepen elkaar op. Nou, dat is dat wat ik het over had. Dus het wegvallen van de verteller uit de kring, in de kring die dus de mensen om zich heen had, dat is weggevallen, maar er is dus iets in de plaats gekomen. En daarover ging het dus in die bazaar.
Ja. Oké, dank je. Ik denk dat wij nu eens moeten naar het werk gaan waar het eigenlijk vanavond over gaat. Het boek dat centraal staat vanavond. Dat is het verkoolde alfabet. Misschien eerst en vooral voor de mensen die het boek zelf nog niet zouden gelezen hebben, even verklaren van waar die titel komt. Het verkoolde alfabet. Het geeft meteen ook iets aan over een aantal kernmotieven die erin zitten.
Ja, een titel, waar komt de titel vandaan? Meestal ontstaat die bij mij toch heel toevallig. En in dit geval is het zo gebeurd. Op een redactievergadering van Nieuw Wereldtijdschrift. Waar we dan uiteraard teksten bekijken en teksten bespreken. Was er een vertaling binnengekomen. Dat was kort voordat het boek af was eigenlijk. Van een lang gedicht van Octavio Paz. De Mexicaanse dichter en schrijver Octavio Paz. Vertaling van een lang gedicht. En door die Pozzon trouwens. Misschien is die naam bekend. En We zaten dat dus te lezen enzovoort, dan kom ik te detailleren. En ineens in een van de regels van het gedicht komt voor het beeld het verkoolde alfabet. Staat dus in. En we kijken, ik las het samen met Benno Barnard, we zaten het samen te lezen. En Benno zei, hey, oh, wacht eens even. Ik zei, ja Benno, dit is een titel mooi boek, zei hij. Ik zei, hoezo? Ja, dat moet je nemen. Want dat beantwoordt aan een belangrijk thema voor je. Nou, zo is het gebeurd. Dus geen slecht idee. Dan laten we er nog even over nadenken. En ik heb erover nagedacht en het behouden. Ik heb dus het fragmentje uit het gedicht voor in het boek ook opgenomen. Ik heb het, de toepassing ervan van dat beeld, het verkoolde alfabet, op mijn boek, de toepassing die ik ervan gemaakt heb, is niet helemaal dezelfde als die in het gedicht. Maar het lijkt erop. Pas bedoel dit, dat het alfabet, dat we zeggen, de dagelijkse taal verkoold is, verbrand, onbruikbaar, en dat het alfabet verrijst. Vurig verrijst, vlammend zeg, vlammend verrijst. Mexicaanse poëzie moet veel leveren. Vlammend verrijst in de poëzie. He, dat schrijft Pas, daar komt het op neer. Dus je begrijpt, er is bij mij een licht verschil. Maar ik heb het gebruikt omdat een van de thema's van dit boek is een aanklacht tegen de steeds toenemende taalverloedering. Het is niet alleen de omgeving, niet alleen het milieu, niet alleen de taal, ook de taal wordt voortdurend aangetast en steeds verder. Je bent op het duur bang om nog een woord in de mond te nemen. Dat is eigenlijk het smaak als as in de mond. En daar geef ik ook een aantal voorbeelden van. Vandaar dus de titel. Daar nog met die bijgedachte. Dat de vrome wens, mag ik wel zeggen. Maar de overtuiging dat een schrijver iemand zou moeten zijn altijd. Die probeert de taal zuiver te houden. Dus, ja.
Het verkoolde alfabet wordt voorgesteld als een dagboek. Eigenlijk ingedeeld in maanden, een maandboek zogezegd. En dat is toch wel nieuw in het werk van Paul de Wespelaar, want tot voor die roman, tot voor dat dagboek kon hij zich in zijn romans verschuilen achter het hoofdpersonage. En daar hebt u toch regelmatig wel gebruik van gemaakt, van dat masker, u hebt er ook vaak op gewezen, tegenover critici ook, mensen let op, wat ik in die romans naar voren breng, is eigenlijk niet noodzakelijkerwijze wat ik beleef, wat ik voel, maar het is het hoofdpersonage dat verkondigt. Maar u voegde er wel altijd aan toe, ik kan niet ontkennen dat het eigenlijk toch wel een beetje een broertje van mij is. Ik denk bijvoorbeeld aan Tussen Tuin en Wereld, Mijn Huis is Nergens Meer, Een Brief uit Nergens Huizen. Nu, Paul, valt dat masker weg. Je staat daar voor de naakte realiteit. Dat men het in ieder geval leest als iets wat zuiver autobiografisch is. Omdat er voor staat dagboek.
Ja.
Hoe brengt dat een verandering teweeg in het denken van over zo'n boek, het concipiëren van zo'n boek? Want ik denk dat de gêne eventueel, het nadenken over wat daar wel of niet in mag, kan, ook ten aanzien van andere mensen, dat belangrijker wordt in zo'n werk dan in de romans waar er voor fictie een plaats is.
Ja. Het is zo. Ik zal proberen daar iets over te zeggen. Ik zou eerst iets algemeens willen zeggen. Dat schrijven eigenlijk altijd verband houdt met masker. Altijd. Zodra je de pen op papier zet, begint er iets te ontstaan. Ja, dus laten we het noemen een tekst. Begint te ontstaan. Je hebt één zin geschreven. Dat is de eerste zin. Op de eerste zin moet er noodgedwongen een tweede zin volgen. Op de tweede zin moet er een derde zin volgen. Enzovoort. Zo ontstaat een tekst als een soort weefsel. Zo ontstaat het. Dus dat wil zeggen dat er geen sprake van is. Want dat is nu in de algemeenste zin dat ik dat zeg. Dat er geen sprake van is. Dat er een werkelijke of een soort letterlijke overeenkomst zou kunnen bestaan tussen die tekst die ontstaat en de werkelijkheid, laat ik het nu zomaar noemen, het algemene woord, waaruit dat schrijven voortkomt. Dat kan gewoon niet. Dat is ook niet zo, want die tekst wordt gemaakt namelijk. Die tekst wordt gemaakt en nogmaals, kijk eens, als je de eerste zin geschreven, het is heel wat ik zeg hoor, als je de eerste zin hebt geschreven,
dan is er nog van alles mogelijk. Er is ontzettend veel mogelijk. Een tekst ontstaat dus uit het steeds verminderen, uit het steeds doen afnemen van mogelijkheden. Dat is eigenlijk het schrijven van een tekst. Ja? Na één zin zijn er nog, laten we zeggen, 1000 mogelijkheden om die zinnen verder te laten lopen. Naarmate je meer zinnen hebt, verminderen die mogelijkheden. Word je steeds meer gebonden aan die tekst die begint te ontstaan. Want die tekst moet een eenheid vormen. Dat boek moet een eenheid vormen enzovoort. Dus, je begrijpt wel, ik bedoel daarmee, na enige tijd ben je niet meer echt meester over die tekst. Je kunt niet meer van alles, je moet gehoorzamen aan die tekst. Je begrijpt dat? Dat is echt, dat is reëel zo. Dus, wanneer het anders zou zijn, wanneer het zo zou zijn, dat een tekst een vertrouwde weergave is van iets buiten die tekst, de werkelijkheid laten we zeggen, ja, dan zou je vrij zijn. En ik bedoel, je zou die werkelijkheid overzetten in een tekst. Maar dat is dus niet zo. De gebondenheid aan een tekst is van essentieel belang. En het moet een mooie tekst zijn, het moet een goede tekst zijn, het moet, weet ik, al die eisen die je aan een tekst kunt stellen, zijn essentieel, maar dat zijn geen eisen die in de werkelijkheid bestaan. Het zijn eisen die aan een tekst worden gesteld. Dus denk nooit, in geen enkel geval, dat het zo is dat een tekst een zodanige weergave is van de werkelijkheid, dat je die werkelijkheid voor je hebt. Je hebt een tekst voor je. Wat de lezer leest is een tekst, is niet de werkelijkheid. Want die lees je niet, die beleef je, die maak je mee. Maar een tekst lees je. Ja? Natuurlijk zijn er verbanden, dat spreekt vanzelf. Hè? Er zijn verbanden. En die verbanden kunnen nauwer zijn of minder nauw, kunnen meer verborgen zijn of minder verborgen. Dat is allemaal mogelijk, natuurlijk. En dan beginnen we te praten eigenlijk over wat jij vroeg. Maar ik wilde eerst dat andere zeggen. Dus je kunt het ook nog zo ook nog anders kunnen uitdrukken. Schrijven is altijd een rol spelen. Altijd. Net zo goed als een acteur die op het toneel verschijnt en hij speelt een rol. Hij is toch niet de figuur die hij vertolkt. Hij is niet Hamlet. Natuurlijk niet. Geen enkele acteur is Hamlet. Maar een acteur speelt Hamlet. Het is een beetje met de schrijver. Je zet een masker op, als je dat beeld wil gebruiken. Je begint te acteren. Zoiets is het toch ook als je schrijft. Dat is nog een andere manier om het te zeggen. Maar je kunt, nog een algemene opmerking zou kunnen zijn, dat natuurlijk alle schrijvers hun stof halen uit de werkelijkheid. Waar zouden ze die anders wel vandaan halen? Iedere schrijver haalt zijn stof uit wat hij beleefd heeft, wat hij gehoord heeft, wat hij gelezen heeft, wat hij zich verbeeld, hè, wat hij gedroomd heeft, dat is een conglomeraat natuurlijk, van ervaringen die je opdoet en daar schrijf je mee. Anders kun je niet, hè, natuurlijk. Maar er zijn schrijvers die op een directere manier, hè, op een meer rechtstreekse manier, een directere manier, hun stof en hun thematiek aan hun leven ontlenen, aan hun eigen persoonlijke leven. Dat is zo. En anderen doen dat meer afstandelijk, verbergen het meer. He? Dus dat is natuurlijk een verschil. Ja. De zogenoemde autobiografische schrijver, autobiografische romanschrijver, is een romanschrijver bij wie het duidelijk is, die dat ook niet probeert te verbergen, toch niet al te zeer, wil ik maar zeggen, dat hij zijn stof, zijn thematiek, zijn problematiek enzovoort vrij rechtstreeks aan zijn eigen leven ontleent. In die mate zelfs dat voor de lezers dat herkenbaar kan zijn. Bijvoorbeeld, aha, we kennen die man, we kennen die vrouw uit het leven en dit en dat uit die boeken. Daar is duidelijk verband tussen. Herkenbaar dus. Bij andere schrijvers is het niet zo herkenbaar. Wat je dus bedoelde met die romans, die zogenoemde autobiografische romans. Ja, daar heb je inderdaad als schrijver, je kunt je nogal wat vrijheid permitteren. Dus je kunt een deel van je stof, van je thema's echt ontlenen aan je leven, aan mensen die je hebt gekend, aan situaties die je hebt meegedaan, op een herkenbare manier. Maar je kunt dat vermengen met fictie. Ja, tuurlijk, wordt vermengd. Dus je krijgt een mengvorm die natuurlijk voor de lezer, maar dat hoeft ook niet, helemaal niet, maar niet altijd voorzichtig is. Want ik nu maar, je noemde tussen de roman tussen tuin en wereld. In die roman heb ik gebruikt als thema de dood van mijn vader. Dat was een echt autobiografisch thema. Mijn vader wordt namelijk kort tevoren gestorven. Ik heb dat gebruikt. Maar mijn moeder leefde nog, was springlevend in die tijd. Maar ik had op een gegeven moment als een tegenweg de dood van die moeder nodig. Ik heb ook mijn moeder laten sterven, die roman. Als ze verspring levend was. Dus begrijp wel, het ene is echt, zo te noemen, maar het andere was verzonnen. Maar waarom? De tekst vroeg daarnaar. Ik wilde dat even weten. Ja, die twee polen, de dood van de vader, de dood van de moeder. En dat is dus gewoon gelogen. Ja. Er staan veel meer leugens in. Maar ook dingen die echt zijn.
Nou, iets in mij heeft zich daar op een gegeven moment ook tegen verzet. Inderdaad, je hoort zo vaak in de kritiek en mensen zeggen, ja, maar wat is dat nu? Is dat nu echt? Is dat niet echt? Of dit en dat? Of hij doet dit, of hij dat? Of hij is toch niet helemaal eerlijk? Hij liegt toch en zo, want we weten dit en dat. Enfin, al dit soort opmerkingen. En dus toen dacht ik voor mezelf, ik moet dus maar een keer ook tegenover mezelf. Het was een noodzaak tegenover mezelf zo eerlijk mogelijk proberen te zijn. Zo eerlijk mogelijk in die zin dat ik in de eerste plaats tegenover mezelf, zo weinig mogelijk lieg. Dus zo oprecht, zo eerlijk mogelijk ben. En dat is natuurlijk nooit een probleem, behalve op die gebieden die pijnlijk zijn. Voor jezelf pijnlijk zijn. Een van die pijnlijke dingen voor iedereen is dat je ouder wordt. Dat is voor iedereen pijnlijk. Ik wilde dus bijvoorbeeld dat thema van het ouder worden niet uit de weg gaan. Ik wilde het echt aanpakken en zien wat ik daar heel eerlijk mee kon doen. Dat is één voorbeeld. Er zijn andere voorbeelden. Maar dus dit. Nou, om dat te kunnen doen had ik een andere vormgeving nodig. Niet die van een roman, maar die van iets anders. Dus een soort dagboek. Want het is ook niet een echt dagboek. Het is voor een deel een dagboek. Het is bij mij nooit helemaal dit of dat. Het is altijd gemengd. En het heeft de structuur van een dagboek, dat op zekere hoogte. Je weet het, het boek bestaat uit 12 delen, dat zijn de 12 maanden. Daarbinnen worden eenheden gevormd door de 4 seizoenen. Dat is dus een beetje dagboekachtig, maar toch ook niet. Een echt dagboek is iets wat van dag tot dag wordt geschreven en gedateerd en zo. En dat is het, behalve dat het daarvan toch nog andere kenmerken vertoont. Bijvoorbeeld het reageren van mijn hoofdpersoon, maar laat ik nu maar gemakkelijk zeggen, van mezelf. Want de ik, of de hij, ik maak er soms ook een derde persoon van, dat is als je op een afstand van jezelf gaat staan. Maar wat ik maar zeg, de ik, reageer op dingen uit de actualiteit. De wereld, de politiek, welke actualiteit ook. En daarop reageer. Dat zijn voorbeelden waarin dit een echt dagboek is. Maar voorts bestaat het boek voor een belangrijk deel uit herinneringen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk in alle dagboeken of in vele dagboeken komen ook herinneringen voor. Dat spreekt vanzelf, want de herinneringen zijn natuurlijk nemen een groot deel van je persoon in beslag. Dat spreekt vanzelf. En je bent tot op zekere hoogte wat je herinnert, zou je kunnen zeggen. Zonder herinneringen zou je gewoon niet bestaan zelfs. Als die herinneringen wegvallen, mensen die dement worden bijvoorbeeld, die geen herinneringen meer hebben, die vallen gewoon weg. Die zijn geestelijk dood. Dus herinneringen zijn echt belangrijk. Daar kun je als schrijver ook veel mee doen. Het is kostbaar, herinneringen. Je koestert ook. Mensen, ik koester ze. Goed, het is dan toch ook, het feit van die vormgeving van dat dagboek heeft mezelf ertoe gedwongen om dus, zoals je het hebt genoemd, nu kom ik eigenlijk weer terug bij je vraag, om, laten we het dan maar zo noemen, dat masker zoveel mogelijk af te leggen. Om bloot voor je lezers te staan, als het ware. Symbolisch dan.
Ja. Kostte dat echt veel moeite?
Soms wel, ja. Soms wel. Maar ik denk, als er aspecten in het boek zijn waardoor veel mensen zijn gegrepen, dat het misschien daarmee te maken heeft. Met die pogingen, en ernstige pogingen, serieuze pogingen, om zo eerlijk en zo oprecht mogelijk te zijn. Ik denk dat de waarheid, het proberen te achterhalen van de waarheid, altijd aangrijpt. We leven in een zodanige wereld van leugens en verdoezelingen dat de waarheid je doet opschrikken. Maar welk soort waarheid ook? Een schrik als men de waarheid hoort of ziet. Ook zijn eigen, de waarheid van zijn eigen leven, van zijn eigen persoon. Dus dat vind ik. Ik denk dat een schrijver moet helpen dit te doorbreken. Ja.
We zullen zo dadelijk eens een stapje wagen in dat boek. En ik kan meteen al zeggen dat de hoofdthema's waar het om draait, die zijn van, zoals de auteur het zegt, het ouder worden. Verhevigd vind ik ook in relatie tot de jongere geliefden, waardoor het contrast nog groter wordt. De natuurverloedering zit daar heel sterk in verweven. We weten waar de auteur woont, dat is voor ons uit de streek eigenlijk misschien een beetje een voordeel, het waterland, Moerhuizen. De tuin die als een reservaat wordt beheerd eigenlijk. Bijna het privédomein waar de auteur zich in verschanst.
Ja, niet voor niets staat natuurlijk die
waar hij dus de zaken koestert die kwetsbaar zijn. Een overvloed aan vogels, dieren, planten. Je noemt ze ook bij naam, maar toch een bewijs is van ze te kennen, er echt aandacht te hebben voor gegeven.
Dat heb ik van mijn vader.
Er zitten daar nog een aantal thema's in die we stuk voor stuk zullen laten aan bod komen. Maar ik wil graag nog eens met iets anders van start gaan. Omdat het zo toepasselijk is. Het is vandaag 22 oktober. En de oktobermaand, voor de mensen die het werk van Paul de Wispelaar een beetje kennen, de oktobermaand is altijd al een belangrijk element geweest in dat werk. Bijna alles start in oktober. Je schrijft er ook zo ontzettend mooi over. Je hebt misschien gezien dat ik hier een aantal blaren leg, dat eigenlijk veel te veel. Maar dingen die je graag leest, ik heb soms een neiging dat ik ze ook graag overschrijf. Ik heb zo'n aantal citaten en ik zou er graag eens enkele uitlezen en dan misschien toch eens aan jou vragen wat die oktobermaand nu precies voor jou zo frappant maakt. Uit Pool tegen Pool. Oktober leven, oktober liefde, oktober schrijven. Oktober is verhalen over de voorbije zomer en de komende winter. Gericht op twee polen en in zichzelf verdeeld. Het minst authentieke van alle seizoenen. Intussen tuin en wereld. In oktober hangt de lucht soms als een natte dweil laag over de tuin en de aanpalende bloemisterij. Maar het kan ook nog blauwe zomer zijn, met de laatste hoog zeilende zwaluwen erin. Deze stille zonnige oktoberdagen zijn de mooiste van het jaar. Nu gaan we over naar het verkoolde alfabet. Ze hebben iets van een ingetogen laatste feest. Ze verlopen als een heel langzaam draaiend wiel met gele spaken. Ze zijn bestemd voor verhalen over de voorbije zomer. En verder, er zijn nog struikrozen, maar ze krijgen al een doodskleur. Op de morgen van zondag ben ik verwekt. En dan, ruim 40 jaar later, vind ik op zondag in oktober nota bene dit kleine boerenhuis in Moerhuizen. Ik merk op dat de brieven uit nergens huizen, dat zij ook een aanvang nemen in oktober. Het verkoolde alfabet, de eerste maand waarin je aan je werk zet, is oktober. En oktober, zeg je, is de mooiste maand om het contact te herstellen met de doden. Hun grafstenen zijn nog warm van de zon, maar er liggen al dorre bladeren op. Omdat rozen en chrysanten samen bloeien, schrijf je, hou je zo van oktober. De ambivalentie, de dualiteit, de tussenpositie. Het is een maand die soms een beetje zomer kan zijn, maar ook al een beetje winters kan zijn. En je zei daarnet van jezelf, ik ben eigenlijk ook nooit het een of het ander. Heeft het met dit alles te maken?
Ja, zeker. Zeker. Ik ben daarvan overtuigd. Het is voor mij een dankbaar motief om te schrijven, maar dat, ik ben zelf begonnen in oktober. Ik ben geboren in juli. Dus een klein rekensommetje. Brengt aan het licht dat ik in oktober verwekt ben. Dus begonnen ben. Dat is natuurlijk toch niet niks, hè? Dan denk ik, hoe zou toen de tuin was van mijn ouders en wat de tuin van mijn kinderjaren is gebleven, hoe zou die eruit gezien hebben op die dag, of die nacht, of die morgen? Ik heb er dan in een verhaaltje morgen van gemaakt. Ik vond het mooi. Mijn vader, die nadat hij mee gemaakt had, opstaat en zijn broek aantrekt, zijn hemd slippen en zijn broek steekt en die pretellen hangen nog, zo heb ik hem vaak zien lopen, de pretellen hangen nog in lussen langs die broek, en dan gaat hij naar beneden van in de keuken. Het was natuurlijk toen niet zo dat een verwarmd was. Er was één kamer verwarmd. Ja, één kamer, de woonkamer. Woonkeuken, zoals wij het noemden. Het was keuken en woonkamer. En daar stond een fornuiskachel. En die moest iedere morgen aangemaakt worden. Dus mijn vader deed dat. Hij ging naar beneden, pakte die kachel aan. En als het warm was, kwam mijn moeder naar beneden. Enfin, ik verbeeld mij natuurlijk van alles. Hè? Dus hoe zag het eruit? Hoe was het leven toen en zo? Dat is het begin van die fascinatie voor de maand oktober. Maar dan inderdaad, dat ambivalente, dat dubbele karakter. Het is geen zomer meer, het is nog geen winter. Het kan nog mooi zijn, maar het is, alles is nog één keer mooi, laten we zeggen, net voor het ondergaan. Dat moment in het leven is ook, het is een moment dat zich in het leven herhaaldelijk kan voordoen natuurlijk, hè, in bepaalde situaties. Iets komt op zijn hoogtepunt en daarna kan het alleen nog maar naar beneden gaan. Er is niets anders. We kunnen nooit op een hoogtepunt blijven staan. Dat is nergens zo, nooit. Dat is het trieste van het hoogtepunt. Het is verheugend, maar daarna volgt dat. Er is niets aan te doen. En dat is ook in het hele leven zo. Hè. Dus je komt op een hoogtepunt, daarna gaat het naar beneden. Dat is met oktober, is daar symbool van. Dus je begrijpt het wel. Ja, met de rest ga je dus naar beneden.
Dan misschien een van de hoofdmotieven in het verkode alfabet is dat ouder worden, dat voorspelbare, onafwendbare einde voor iedereen uiteindelijk. Het dringt zich in het verkode alfabet wel heel sterk naar voren. Je hebt het dus ook bewust als thema naar
absoluut,
voren geschoven.
Ja. Het is een thema dat weinig in de literatuur voorkomt. Hmm. Heel weinig. Heel weinig. De jeugd komt ontzettend veel voor. Het beantwoord ook aan de officiële ideologie en de mythologie zelfs als je wil van deze tijd. Als je de beelden ziet op de televisie, op de reclame ook, zou je denken dat er alleen maar hele jonge, dynamische, prachtige, vitale mensen bestaan, terwijl dat het allerkleinste deel van de mensheid is. Er zijn wel heel weinig zulke mensen in verhouding tot de anderen. De meeste mensen zijn niet zo, zijn ouder, zijn een beetje ziekelijk, voelen zich niet zo goed, zijn een beetje triest. Dat zijn de meeste mensen. Dus hebben moeite met dit en met dat, een beetje dit, een pijntje hier, een pijntje daar. Het gaat niet meer zo goed. Dat zijn veruit de meeste mensen. Dat is veel dichter bij de realiteit dan dat mythologische beeld van die onverwoestbare jeugd. Dus dat wil ik doorbreken. Het is gewoon een leugen. Hè? Dus ik vind dat dat veel meer in de literatuur aan bod moet komen dan het bij mij weten gebeurt.
De dood is verraad, schrijf je. Met de jaren trekken trouwe verlangens en mogelijkheden zich gluiperig uit je terug. Je wordt verlaten door je geloof, je hoop, je enthousiasme, veel van je hartstochten. Het toenemende besef van wat ongelezen is en ongelezen zal blijven, dat zal in jouw geval met je duizenden boeken waarschijnlijk een gigantisch geheel vormen. De onstuitbare inkrimping van de tijd, wat ik als een soort motto voor dat luik heb gezien, vervult mij met tegenstrijdige gevoelens.
Ja, dat is zo. Dus ik heb willen nagaan ook, wat is dat nu eigenlijk ouder worden? Hè? Wat is dat? Want niet dat je dat zo voelt. Dus ja, er komt wel een tijd dat je het echt zal voelen, dat neem ik aan. Maar lang voordat je dat echt voelt, ben je je bewust dat er iets aan het gebeuren is natuurlijk. Hè? Dus je weet een en ander. En wat is dat dan? Wat verandert er eigenlijk? Gluiperig, geleidelijk, maar ineens constateer je dat er is. En dat is het bijvoorbeeld, dat allerlei dingen je verlaten. Want je zou kunnen zeggen, wat is het eigenlijk? Het zijn vormen van leven, aspecten van leven, aspecten van werkelijkheid, die zich één voor één uit je terugtrekken. Het is de werkelijkheid die zich uit je terugtrekt. Dat is het eigenlijk, dacht ik op een gegeven moment. Allerlei aspecten van werkelijkheid verlaten je. Nou, om het heel concreet te zeggen natuurlijk, dat is het meest zichtbaar. En het woord is, wat verlaat er je in de eerste plaats? Je tanden begin je te verlaten. Je moet steeds meer tanden laten trekken. Je tanden verlaten je. Je haren begin je te verlaten. Je weet ik wat. Dus allerlei begint het verlaat je. Dat is waar. Je blijft achter. Je blijft naakt achter. Je hebt bijna niets meer op de duur. Dus behalve de kleren die je steeds meer aantrekt om je te wapen. Maar je moet steeds meer kleren aantrekken. Dat is nog iets. Hè? Anders gaat het allemaal weg. Dus, dat is het dus. Dus dat aspect, dat begon mij dus te fascineren. Wat is dat eigenlijk? Hè? Het begint je allemaal te verlaten. Bovendien, er zijn ook mensen die je verlaten. Hè? Dus vrienden verlaten je, sterven of anderszins verlaten je. je ouders verlaten je, weet ik wat, dus je wordt steeds eenzamer. In allerlei opzichten word je eenzamer, alleener, naakter. Nou, dat wil ik dus gebruiken. Dat zal ik in de toekomst nog doen, denk ik, nog meer. Dus, ja.
Kan dat je paniekerig maken, of niet?
Nou, paniekerig, nou, dat hoeft niet. Het is zo. Je moet de realiteit ook wel aanvaarden. Maar door erover te schrijven beheers je het natuurlijk ook. Hè. Dus ik denk dat wel. Dus, ja. Natuurlijk, er is iets uit ontstaan natuurlijk. Het boek is er, nou niet alleen daaruit, maar toch in dat boek is eruit ontstaan. Het is natuurlijk toch iets positiefs, dacht ik.
Ja. En ook het willen, maar terzelfde tijd weten dat het natuurlijk niet kan, dat de tijd even zou stilstaan of voorlang zou stilstaan.
Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is een ander aspect, de tijd, dat heb je gezegd. Een ander aspect is dat je natuurlijk weet. Daar denk je niet aan in het dagelijkse leven. Dat kan eigenlijk ook niet, want anders zou het leven toch bemoeilijken. Maar toch is het zo dat er steeds minder tijd rest. Dat is gewoon zo. Dus dat wil zeggen dat je steeds minder dingen nog kunt doen. Dat is absoluut zo. Als je 10 jaar geleden nog 1000 boeken kon lezen, laat ik maar zeggen, dan kun je er nu maar 500 meer lezen. Dat is zo. Er is geen tijd meer om er nog eens een keer 1000 te lezen. Als je er nog 20 kon schrijven, kun je er nu misschien nog maar 10 meer schrijven. Want enzovoort. Dus, dat zijn vaste gegevens. Hè. Je wordt beperkt dus ook in de dingen die je nog kunt doen. Dat is ook iets. Dat weet je toch? Ja. Dan moet je dus ook consequent aan verbinden soms.
Dan zeg je ook tegenover je jonge vrouw, ik zal je maar 1 keer verraden en dat is op het moment dat ik je hand los zal laten om te sterven. Nergens anders. Mijn hand zat zacht en warm onder haar pyjama-jasje en ik had gewild dat de tijd miljoenen jaren stil bleef staan. Dat is nog een verhevigend element natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Je wil, dat is natuurlijk een groot verlangen soms. Maar het is een oud verlangen. Het is natuurlijk geen verlangen van deze tijd of het is geen verlangen van mij. In het bijzonder, het is een verlangen dat ook in de literatuur al heel lang bestaat. Als je kijkt, dus dat we denken aan Faust van Goethe, de grote meesterwerk. Daar staat hij. Het is een zin die tot een gevleugeld woord is geworden. Verweile toch, du bist so schön. Blijf toch, je bent zo mooi. Dat is natuurlijk op momenten van groot geluk, willen we dat allemaal. Dat het zo kan blijven. Blijf toch, ga niet weg. Blijf. Nou, blijven wil zeggen, zet de tijd stil natuurlijk. Want anders als je niet blijft, laat je de tijd lopen. Dus dat verlangen van de mens soms bij momenten dat je hevig leeft, dat je je gelukkig voelt. Is in andere momenten dat je tegenovergestelde denkt, God, laat het maar vlug voorbij gaan. Dat is een andere reactie, de tijd. Je zou de tijd willen sneller doen gaan. Maar op momenten van geluk wil je de tijd doen stilstaan. Vandaar dat ik ook in een aantal van mijn boeken, van die beelden uit het verleden ook heb, waarin ik de tijd gewoon laat stilstaan. Je weet, er is in de Bijbel is er een moment dat, hoe heet die, Joshua, de zon stil deed staan om het gevecht te laten doorgaan. Een prachtig beeld is dat, hè? Stel je voor, een veldheer die zegt, nou, het wordt donker, we kunnen niet meer vechten, maar we laten even de zon, hè? We houden de zon vast en we kunnen voortvechten. Dat staat in de Bijbel. Wel, dit is eigenlijk al, het zijn allemaal oude beelden natuurlijk, dat spreekt vanzelf. De mensen hebben dit soort essentiële dingen altijd ervaren, altijd.
Dus in je boeken kun je eigenlijk de tijd stilstaan. Dan heb je de tijd
in
je macht.
In je boeken kun je dat, ja.
Met foto's kun je dat ook.
Ja.
En lezers zal het opgevallen zijn dat de auteur fotomateriaal nogal heel veelvuldig hanteert. En daar verhalen, bedenkingen aan vastknoopt. Het is eigenlijk soms een fotoalbum waar je zit in te bladeren.
Maar het fascinerende van foto's is ook een ambivalentie. Altijd weer niet dubbelheid. Men zegt, dat is de ene kant. Men zegt, foto's houden dingen in leven. Ja, dus op een foto zie je wat er zich zoveel jaren geleden heeft voorgedaan. Die situatie, die mensen waren al samen, die mensen leefden. Enfin, dus houden de werkelijkheid vast. Doen die werkelijkheid, als je die foto bekijkt, en je praat erover, je vertelt erover. Want iedere foto is een verhaal. Dat is nog zoiets, hè. Iedere foto is een verhaal. En ik denk soms dat ik een keer zal proberen om ook vanuit één foto een roman te schrijven. omdat je, je begint met een verhaal en het ene verhaal roept het andere verhaal op en zo breiden die verhalen zich altijd maar uit. Dat moet kunnen. Maar goed, dat is een ander. Maar dus de foto's, laten we zeggen, houden het leven vast. Maar net zo goed, en dat is de andere kant van dezelfde medaille, net zo goed maken ze het leven dood. Want wat er op die foto staat, is allemaal dood. Niets nog bestaat ervan. Op het moment dat je een foto van iets maakt, maak je het dood. Dat kun je ook zeggen. Je kunt zeggen, je houdt het in leven, doordat je het vastlegt. Maar vastleggen is natuurlijk nooit in leven houden. Want vastleggen is doodmaken. Dus het is heel dubbelzinnig. Het zit die twee kanten, onlosmakelijk met elkaar verbonden, zitten vast aan een foto. Vandaar je begrijpt hoe dankbaar het is om erover te schrijven. Je hebt het leven in de hand en de dood tegelijk. Altijd samen. En de ene keer accentueer je dit, en dan weer een andere keer accentueer je dat. Schrijven kun je ook wel eens genieten zijn natuurlijk. Die maak ik maar even dood. Dat kan je natuurlijk.
Door de zaken op te schrijven, door er foto's van te nemen, of door die foto's dan te beschrijven, kun je ze bewaren. En je schrijft dat ook heel expliciet. Iemand moest ze toch zien en opschrijven, want anders had het nooit bestaan. En verder nog, maar ik schrijf het en zo wordt het echt. Zo wordt het eigenlijk pas echt. Ja. De conserverende functie van je werk.
Er gaat natuurlijk, dat is ook zo'n gedachte die je kan overweldigen. Er gaat natuurlijk, of er is al en nog steeds, er gaat in de toekomst zal het zo blijven, van wat je kunt noemen ervaringen van werkelijkheid van alle mensen. Het allermeeste, bijna alles, of wel op een kleinigheid na eigenlijk, gaat alles daarvan verloren. Dat weten we niet. Al die ervaringen van die miljoenen, van die miljarden mensen in de loop van de eeuwen. Wat hebben die mensen allemaal ervaren? Wat hebben ze gevoeld? Wat hebben ze meegemaakt? Het bestaat niet, want het is niet opgeschreven. Het is niet vast te leggen. Dus het bestaat niet. Wat doet de geschiedenis, de wetenschap van de geschiedenis, voor een klein deeltje, voor een klein aspect, kleine aspecten van de werkelijkheid? Vastleggen. Dus bewaren. Vastleggen. En nu zeg ik, doen bestaan. Met andere woorden, wat niet geschreven is, bestaat niet. In historisch opzicht. Het is weg. Het bestaat dus niet. Geschiedenis doet dingen bestaan. Kleine aspecten van de dingen. Want hoe de geschiedeniswetenschap bevat weinig ten opzichte van die enorme realiteit. Dus, dan denk je, het kleine beetje natuurlijk, wat ik, mijn eigen kleine leven, kan vastleggen, dat moet ik absoluut doen. Want daardoor toch bestaat het. Hoe klein en hoe weinig het is, maar het blijft bestaan. Het staat in die boeken. Zolang die boeken bestaan tenminste, en gelezen worden, blijft het bestaan. Het is verder ook een illusie hoor, dat verdwijnt, maar fijn. Toch, ja.